Goedemorgen. Als gemeente staan we al een hele tijd stil bij de bergreden. En als ik het goed heb, ik geloof dat Miel vorige week zei dat we al voor de 15e keer dat hij over dat onderwerp sprak en een gedeelte uit de bergreden heeft genomen. Dus de bergreden, drie hoofdstukken uit het Matthäus-evangelie, 5, 6 en 7. En ga ik met jullie een sprongetje maken. Smiel is vers voor vers met ons aan het behandelen. En toen ik bij dit onderwerp werd bepaald om over onze redding, om over ons behoud na te denken, toen kwam ik uit bij een gedeelte uit die bergreden. Aan het einde daarvan. Dus toen zat ik een beetje in gewetensnood. Ik zeg van, nou Miel, ik zou er graag over willen spreken, maar wat vind jij daarvan? Hij zei, ga je gang. Dus dat doe ik heel graag. Dus ik neem jullie mee, we gaan een hele sprong maken naar het einde van Matthäus 7. En als je je Bijbel bij hebt, dan wil ik vragen om die met mij op te slaan. En dan lezen we vanaf vers 21. Dus Matthäus hoofdstuk 7, vanaf vers 21. En de teksten die ik vanmorgen met jullie ga behandelen, die zal Rachel projecteren. En waaronder ook ons hoofdgedeelte van vanmorgen, Matthäus 7 en dan vanaf 21 en dan lezen we tot en met vers 23. En daar zegt Jezus, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnenkomen in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. In dit gedeelte laat de Heer Jezus ons als het ware een fragment zien, je zou kunnen zeggen een trailer van de laatste dag, hoe die laatste dag eraan toe zal gaan. En de Heer Jezus zegt in dit gedeelte dat er op die laatste dag mensen zullen zijn, niet een handje vol, maar de Heer Jezus zegt dat er veel mensen zullen zijn die van zichzelf zeggen en denken christenen te zijn, die Jezus aanspreken met zijn, wat we zagen, verheerlijkte titel, Heere, maar die hem niet toebehoren. En wat mij het meest heeft bezig gehouden is dat het hier niet gaat om zogenaamde randkerkelijke. Nee, het gaat hier om mensen die betrokken zijn bij het leven in de gemeente. Mensen die bedieningen uitoefenen. Mensen die de naam hebben en bekend staan christen te zijn. Maar Jezus zegt hier dat hij ze niet kent en hij stuurt ze weg. Vers 23, hij zegt daar, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. En ik wil daar vanmorgen met jullie over dit gedeelte samen gaan nadenken. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag ook de preek opdragen in gebed. Heere God, ik wil u danken, Heer, dat we vanmorgen ook opnieuw uw woord in ons midden mogen hebben. Heer, uw woord, uw woorden en de woorden die u door uw discipelen, door uw dienstknecht hebt laten optekenen. En speciaal vanmorgen, Heer, wil ik u zo danken dat we uw woord in ons midden hebben, als we over dit onderwerp, over behoudenis en over redding gaan nadenken. Heer, een van de bijbelgedeelten die ik zo tegenkwam in de voorbereiding was een gedeelte uit de psalmen, waar David zo naar u uitroept, Heere, zeg toch tegen mijn ziel, ik ben uw verlossing. Zeg tegen mijn ziel, zei David, ik ben uw heil. Heren, dat willen we vanmorgen horen. En heren, we willen dat niet horen van mensen. We willen dat niet horen van mij vanmorgen. Maar we willen dat uit uw mond horen, Heer. En daarom willen we uw woord open doen vanmorgen. En we willen uw woord gaan lezen en tot ons nemen. En dat gebed, Heere, dat u vanmorgen tot onze harten wilt spreken. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ik heb de preek als volgt opgebouwd. Er is dus deze hoofdvraag van ben je zeker of kun je zeker zijn van je redding? Maar voordat ik op die hoofdvraag in kan gaan, zijn er eerst twee andere vragen die eerst antwoord moeten krijgen. En dus ik begin met die twee vragen en dan geleidelijk gaandeweg komen we bij de hoofdvraag uit. En die eerste vraag waar iedereen, jij en ik, vroeg of laat over na moeten denken, is de vraag, moet ik gered worden? Even een stapje vooruit, stel dat het antwoord daarop nee is, ik hoef niet gered te worden, dan hoef je ook niet onzeker te zijn over je redding. Dus het is eerst van belang dat we daar antwoord op krijgen. En de Bijbel geeft heel duidelijk antwoord op deze vraag of je gered moet worden. Lees maar eens met mij mee wat Paulus zegt in Handelingen hoofdstuk 17 vanaf 30ste vers. En dan lezen we tot en met vers 31. Handelingen 17 vers 30. Daar schrijft Paulus, God dan verkondigt met het voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, aan iedereen dus, dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen, dus opnieuw aan iedereen, het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dus als je hier vanmorgen zit, misschien voor de eerste keer, en misschien al voor de zoveelste keer, en je denkt, ik hoef niet gered te worden. Wat dit gedeelte dan aan jou duidelijk probeert te maken, is dat je het fout hebt. En niet zo'n beetje ook. Lees maar eens in hetzelfde hoofdstuk van Handelingen, hoofdstuk 17, een paar versen eerder. Vanaf vers 24. En dan lezen we tot en met 27. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. En hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Het gedeelte is nog niet helemaal af, maar ik wil heel even één ding duidelijk maken. Dat als je dit leest, dat je dan niet de fout maakt door te denken dat het om jou gaat. Of dat het om mij zou gaan. Wat dit gedeelte zo duidelijk maakt, is dat het altijd is gegaan, dat het altijd zal gaan en dat het altijd gaat om hem die de Heere van de hemel en van de aarde is. Om hem die adem geeft. Hem die de tijden bepaalt. Dus het gaat om hem en niet om jou en mij. Maar waarom vraag je dan af, waarom heeft hij ons dan überhaupt geschapen? Nou, lees maar eens mee. Dat eerste gedeelte, eerste vers van dit gedeelte, vers 24, begon met de God die de wereld gemaakt heeft. Zie je, daar begint de tekst mee. En het laatste van dit gedeelte, vers 27, dat laat zien waarom dat hij dat deed. Dat begint met vers 27, opdat zij, jij en ik, de Heere zouden zoeken. Of zij hem misschien altastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. En dat is jouw en dat is mijn levensdoel. Misschien ben je vanmorgen hier binnengekomen met de vraag van waarom ben ik hier? Waarom ben ik geboren? Zit je hier en worstel je met de vraag van waarom besta ik? Nu, dit is de reden waarom dat jij en ik bestaan. Vers 27 zegt, op dat. En op dat is dat is redengevend. Vers 24, de Heere, de God die de wereld gemaakt heeft, op dat. De reden waarom dat hij dat deed, waarom dat jij hier bent, is om hem te zoeken. Dus terug even naar die eerste vraag, moet je gered worden? Het antwoord waarop de Bijbel hierop geeft is een duidelijk ja. Jij en ik moeten gered worden. Wij moeten verlost worden. Wij hebben vergeving van onze zonden nodig. Dat is even de eerste, zeg maar, inleidende vraag. De tweede vraag, die ook direct samenhangt met de hoofdvraag, is kun je gered worden? Als je niet gered hoeft te worden en je kunt niet gered worden, ja, dan is de preek ook heel gauw afgelopen. Dus dat is ook een hele belangrijke vraag. En misschien zit je hier vanmorgen, weet je dat je gered moet worden, maar vraag je je hardop af, Kan ik wel gered worden? Misschien zeg je, mijn zonden zijn zo groot, dat als je ze zou kunnen zien, dan zou je niets meer met me te maken willen hebben. En dus zeg je, nee, ik denk niet dat ik te redden ben. En gelukkig geeft de Bijbel ook op deze vraag een heel duidelijk antwoord. Lees maar eens met mij mee wat in Romeinen 10 staat, in het 9e vers. Een heel bijzonder gedeelte uit de Bijbel, Romeinen 10 vers 9, dat zegt: als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig. Dat is, dan zul je gered. En in het nieuwe, in de NBG-vertaling staat, dan zul je behouden worden. En Paulus haalt hier een gedeelte uit het Oude Testament aan op het moment dat hij dit zegt. Dat is uit Joël 2, vers 32. En daar staat in het Oude Testament: het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere, van Yahweh, zal aanroepen, behouden zal worden. En een paar weken geleden heb ik al uitgelegd wat de naam van Jezus betekende en betekent. Zijn naam betekent Yahweh redt. De Heere redt. Er is verlossing mogelijk. Er is een verlosser. Jezus, de Zoon van God. En het mooie aan dit gedeelte uit Romeinen 10 vers 9 is dat het een proces laat zien. Het laat zien dat het begint met belijden. Romeinen 10 vers 9, dat begint met, misschien dat je nog even kunt laten zien, Rachel. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt. Dus het begint met belijden. En als je met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dus belijden, geloven, dan zul je zalig worden, dan zul je gered worden. In die volgorde: belijden, geloven, gered worden. Dat betekent dus, als je niet belijdt, is er ook geen redding. Zonder belijdenis geen redding. En in de Bijbel zien we daar wel een voorbeeld van. We zien een voorbeeld van uit het leven van Esau. Esau, de broeder, de zoon van Isaac en de broer van Jacob. En dat zien we in Hebreeën. In Hebreeën hoofdstuk 12 vers 17. En ik lees dit uit de NBG-vertaling. En daar staat: want gij weet dat hij, en het gaat hier over Esau. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. En de Hebreeënschrijver laat u zien dat Esau berouw zocht onder tranen, maar dat hij het niet vond. En soms is het goed om te kijken en goed op te letten wat er niet staat in het begrijpen van een tekstgedeelte. Wat hier niet staat is dat Esau vergeving zocht onder tranen en het niet kon vinden. Vers 17 zegt dat hij berouw zocht en het niet kon vinden. Toen Esau eenmaal die erfenis had verworpen, was het onmogelijk om het terug te krijgen. En Esau wilde dus nog wel de zegen, maar hij wilde zich niet bekeren. Hij wilde niet belijden. Dus ook op deze inleidende vraag van: kun je gered worden? Krijgen we gelukkig een heel duidelijk antwoord. Ja, er is voor jou, voor mij, voor iedereen verlossing mogelijk. En dus is het nu tijd om te beginnen aan onze hoofdvraag. Hoe weet jij, hoe weet ik, hoe weten wij dat wij gered zijn? En of we gered zijn? Ik wil eens een getuigenis met je delen. Een getuigenis van een bekende voorganger. En toen ik dat voor het eerst onder ogen kreeg, herkende ik mij in wat hij schrijft en wat hij zegt. En misschien jij ook wel. Luister maar eens. Hij zegt: als er een Guinness Book of Records zou bestaan voor hoe vaak ik Jezus in mijn hart heb gevraagd, zegt hij, dan houd ik het record. Tegen de tijd dat ik 18 jaar oud was, had ik Jezus waarschijnlijk al meer dan 5000 maal in mijn hart gevraagd. Hij zegt: het begon toen ik ongeveer 4 jaar was en op een zondagmorgen aan mijn ouders vroeg hoe je kunt weten of je naar de hemel gaat. En nadat ze het mij hadden uitgelegd, vroeg ik Jezus voor de eerste keer om in mijn hart te komen. Tot op een dag op de zondagschool het gedeelte uit Matteüs 7 vers 21 tot 23, ons tekstgedeelte van vanmorgen, aan bod kwam. De juf legde uit dat er veel mensen zullen zijn die denken dat zij Jezus kennen, maar dat Jezus hen niet kent. Dat ze niet wedergeboren zijn. En de juf, zo zegt hij, vertelde, legde uit dat in plaats van in de hemel te komen, dat deze mensen in het eeuwige oordeel zouden komen. En ik werd ontzettend bang. Zou ik een van hen zijn? Zou Jezus tegen mij zeggen, ga weg van mij, ik heb je nooit gekend? Had ik wel echt spijt gehad van mijn zonde? Wist ik eigenlijk wel wat ik deed toen ik 4 was? En dus vroeg ik voor de eerste keer Jezus opnieuw in mijn hart. Maar niet lang daarna, zegt hij, bekroop mij het gevoel dat ik ook deze keer niet oprecht was geweest. Ik had immers niet gehuild. En anderen om mij heen deden dat wel bij hun bekering. En dan waren er ook nog de zonden die ik bleef doen. Hoe goed ik mijn best ook deed om ze niet meer te doen. En dus beleed ik mijn zonden opnieuw en gaf ik mijn hart opnieuw aan Jezus. En hij zegt, en dat ging door, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Herkenbaar? Misschien vraag je af van, waarom ga je überhaupt in op deze vraag, of je zeker kunt zijn van je redding? Het blijkt uit recent onderzoek dat maar liefst 8,5 miljoen... in Nederland maar liefst 8,5 miljoen christenen zouden zijn. Gevraagd naar ben jij christen, geeft 8,5 miljoen Nederlanders aan, ja, ik ben een christen. Dat betekent dus dat 6 op de 10 Nederlanders gelooft dat hij en zij straks naar de hemel zou gaan. Hoewel velen van hen nooit in een kerk komen, of bijna nooit. Niet in de Bijbel lezen en er een levensstijl op nahouden die niet of nauwelijks afwijkt van de mensen, die andere 4 van de 10 die niet naar de kerk gaan. Onzeker zijn over je behoud, twijfelen of je wel of niet gered bent, dat kent 2 kanten. Aan de ene kant is daar de duivel die probeert de mensen die echt behouden zijn, onzeker te laten zijn over hun behoud. Omdat hij weet dat zij dan nooit de ware vrijheid, nooit de werkelijke diepe vreugde en zekerheid zullen ervaren die de Heere God ze wil geven. En ik noem dit eerste, deze kant noem ik het onnodig twijfelen probleem. Je bent behouden en daar mag je zeker van zijn. Aan de andere kant probeert de duivel de mensen die niet behouden zijn te laten denken dat ze dat wel zijn. En hun ongevoelig te maken voor de oproepen van Jezus om zich te bekeren en in hem te geloven. En dat is de keerzijde. En ik noem dit het probleem van de valse zekerheid. En ik ben bang dat beide problemen, het onnodig twijfelen en het valse zekerheid, dat die mede het gevolg zijn van de clichés die wij als evangelische christenen gebruiken wanneer wij het evangelie uitleggen. Want zeggen wij niet, en ik betrapte mijzelf ook al bij in het kinderwerk, zeggen we niet dat je Jezus in je hart moet vragen? Of dat je je hart aan Jezus moet geven? Nou, op zich is daar niets mis mee, door het op die manier uit te drukken. Maar let wel, nergens in de Bijbel vinden we dat je op die manier gered kunt worden, door Jezus in je hart te vragen. De Bijbel zegt, en dat zagen we zo net ook in Romeinen 10 vers 9... dat bijzondere gedeelte, dat als iemand gered wil worden, dat hij of zij zich moet bekeren en geloven. En wat is geloven? Geloven betekent dat je erkent dat wat God gezegd heeft over Jezus, zijn zoon, dat dat waar is. Namelijk dat hij Here is. En dat het werk, dat hij het werk van jouw verlossing heeft volbracht. Hij heeft het gedaan. En volkomen. Helemaal. En bekeren daarentegen betekent dat je gaat gedragen, dat je gaat handelen naar dat geloof. Bekering is dat je tot ontdekking komt hoe verwerpelijk de zonden zijn die jij en ik hebben gedaan. Dat je van binnen diep bedroefd raakt over de zonden die je hebt gedaan en dat je tot het besluit komt om met die zondige gewoonten te breken. Dat is bekering. Iemand heeft het ooit dus zo gezegd. Bekering, zeg maar die veranderde levenshouding, is voor mij zo dat ik niet meer wil genieten van de zonde waar Jezus voor is gestorven. En in de grondtekst, het Griekse woord dat voor bekering wordt gebruikt, dat is het Griekse woord meta noeo. En dat woord metanoeo, dat bestaat uit twee delen. Het meta en noeo. En dat tweede, noeo, dat verwijst naar je geest, naar je gedachten, naar je inzichten, naar je karakter. En het eerste, meta, dat is een voorvoegsel. En het kan worden vertaald met verandering of beweging. En je kent dat woord meta, dat voorvoegsel misschien wel van het woord metamorfose. En Petri, mijn vrouw bijvoorbeeld, vindt het zo af en toe fijn om de inrichting van ons huis, om dat wat te restylen. Een nieuwe look te geven. Metamorfose te laten ondergaan. Dus letterlijk betekent dat woord, bekering, metanoeo, dat betekent van richting veranderen. Je focus anders laten zijn. Zo dat je lief gaat hebben wat je eens haatte. En dat je gaat haten wat je eens lief had. Een verandering in je gedachten, een verandering in je inzichten, een verandering in je karakter. En bekering zou je zeg maar zo kunnen samenvatten, dat is geloof in actie. Is gevolg geven aan je geloof. Maar je kunt dus Jezus in je hart vragen zonder te geloven en zonder te bekeren. Maar als je inderdaad je bekeerd hebt en je gelooft en je bent gered, dan komt Jezus in je hart wonen. Bijvoorbeeld zien we dat in Efeze 3 vers 17, dat zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Dus heb je je bekeerd, geloof je, en je bent gered, dan komt Jezus in je hart wonen. Maar dat is niet het enige wat er gebeurt. Er gebeuren nog heel veel meer bijzondere dingen op dat moment. Bijvoorbeeld, op dat moment word je gewassen door Jezus' bloed. Wordt je naam geschreven in het boek des levens. De aanklacht die Satan tegen jou en mij had, wordt nietig verklaard. Dat zijn allemaal dingen die samen met dat Jezus in je hart komt wonen, op dat moment plaatsvinden. Maar ik wil vanmorgen één ding duidelijk laten zijn. Jij en ik worden niet gered omdat wij een, zo noemen we dat, een zondaarsgebed hebben uitgesproken. Hebben gebeden, al dan niet op de juiste manier. Jouw en mijn redding ligt daarin dat we onze hoop hebben gevestigd op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus nu we weten waarom dat het belangrijk is, terug naar de vraag, hoe weet je nu of je gered bent? En wat zegt de Bijbel of we überhaupt zeker kunnen zijn van onze redding? Kan iemand wel echt weten of hij of zij behouden is? Nou, het frappant is dat door de jaren heen, door de geschiedenis heen, dat daar op een hele verschillende manier naar gekeken werd. In de 16e eeuw, tijdens het concilie van Trente, besloot de Rooms-Katholieke Kerk dat een mens niet zeker kan zijn van zijn of haar behoud. Alleen heilig verklaarden, en dan ook nog alleen maar zij die heilig verklaard zijn en daar een speciale van de Heere God een openbaring zouden hebben gekregen van hun status. Dus alleen heilig verklaarde en als je ook nog een openbaring daarover van de Heere God zou hebben gekregen, die selecte groep kon echt zeker zijn van zijn of haar behoud. Dat is één visie. Protestanten daarentegen geloofden lange tijd dat iemand vandaag zeker kan zijn van zijn of haar behoud, maar toch onzeker kan zijn over haar redding of zijn of haar redding in de toekomst. Met andere woorden, deze groep gaat ervan uit dat een gelovige zijn geloof kan verliezen en dus ook zijn redding. Dan is er nog een groep, en dat waren de hervormers uit de 16e eeuw, waaronder Maarten Luther. En die stellen dat we gerechtvaardigd zijn door geloof alleen. We zijn gered, gerechtvaardigd door geloof alleen. Maar niet door geloof dat alleen maar geloof is. Nou, om dat verschil even heel duidelijk te maken, heb ik dat even op de sheet gezet. En wat je dus eerst ziet is de, zeg maar de Rooms-Katholieke leer. Wat leert dat je gerechtvaardigd bent op basis van geloof en werken. Geloof en werken samen maakt dat je gerechtvaardigd bent. versus de protestantse leer wat leert dat je gerechtvaardigd bent door geloof alleen, maar door een geloof dat aanzet tot werken. Ik hoop dat je het verschil ziet. Volgens de protestantse leer en protestantse kijk zijn werken een gevolg. Een uiting van geloof, van je nieuwe status. Maar deze werken, jouw werken, mijn werken, voegen niets toe aan onze rechtvaardiging. De enige werken die een zondaar, die jou en mij rechtvaardigen, zijn de werken van de Heer Jezus. Dus als we zeggen dat we gerechtvaardigd zijn door geloof, dan bedoelen we dat we gerechtvaardigd zijn door Jezus alleen. Door zijn werken en onze werken, jouw, mijn, voegen niets toe aan onze rechtvaardiging. In zijn eerste brief die de apostel Johannes schreef, schrijft hij aan de gelovigen hoe zij kunnen weten dat ze het eeuwig leven hebben. En omdat hij dat behandelt in zijn eerste brief, moet dat voor hem dus iets belangrijks zijn geweest. En in die eerste brief, die eindigt in Johannes 5 vers 13, en ik wil eens met jullie lezen wat daar staat. Hij eindigt die brief met wat daar staat in Johannes 1 vers 5, of 1 Johannes 5 vers 13. En daar schrijft hij: deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet. Weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Weten. Johannes heeft het hier over weten. Niet hopen of zo goed als zeker zijn van. Nee, weten. En hoe weet je dan? Stel dat Johannes hier zou zijn, oké, je moet weten, maar hoe weet je dat dan, Johannes? Nou, dat legt hij in een paar versen eerder in datzelfde hoofdstuk, legt hij dat uit. In vers 10 tot en met vers 12. Lees maar eens mee. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Wat Johannes hier zegt, is dat jouw zekerheid, het zeker kunnen zijn van je behoud, dat besloten ligt in twee dingen. Ten eerste, geloof in een getuigenis, zoals hij dat zegt, over het eeuwige leven. En dat woord geloof, dat gebruikt Johannes in het evangelie, Johannes-evangelie, maar liefst 90 maal. En hij zegt dat zij die geloven, het eeuwige leven hebben. Het getuigenis geloven verzekert je ervan dat je het eeuwige leven hebt. Maar er is meer. Er zijn twee dingen. Johannes zegt ook dat er sporen zijn, zeg maar bewijs in je leven zijn, aanwezig zijn van het eeuwige leven dat in jou en mij aan het werk is. Dat lees je ook bijvoorbeeld in Jacobus 2 vers 18, waar hij zegt: ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Geloof werkt. En dus van nature leidt geloof tot actie. Jacobus zegt in hoofdstuk 2 vers 24, geloof zonder werken is dood. En de Heer Jezus zegt hierover in Matthäus 12 vers 33, aan de vruchten zul je de boom herkennen. Dus we moeten kijken naar de vruchten in ons leven. En dat heb je ook gezien in ons Bijbelgedeelte van vanmorgen, in Matthäus 7 vers 23. Daar eindigt Jezus door te zeggen, in Matthäus 7 vers 23, en ik heb het even, zeg maar alleen dat tekst, dat gedeelte laat ik er even zien. De Heer Jezus zegt: ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus de Heer Jezus laat zien dat je deze groep mensen die denken hem te kennen, maar waarvan hij zegt: ik ken jullie niet, dat je die onder meer kunt herkennen aan hun werken. Dus een van de eerste dingen die we moeten doen is te kijken naar de vruchten in ons leven. Sporen, zoals Johannes dat dan noemt, sporen van het eeuwige leven aan het werk in jou en mijn leven. Maar Betekent dat dan dat we antwoord kunnen vinden op de vraag of we zeker zijn van onze redding? Door na te gaan of we zeg maar voldoen aan de norm. Of er voldoende vruchten in ons leven zijn wat je van een gelovige mag verwachten. Met andere woorden, is het zo dat je pas zeker van je redding kunt zijn als je voldoet aan deze norm? Als dat zo is, dan hebben we een probleem. Als dat zo is, dan hebben we een probleem, want niemand voldoet aan de norm. Niemand voldoet volledig aan de norm. Laat ik het zo zeggen. Als jouw redding, jouw behoudenis, als je dat zou kunnen verliezen, beste broeder en zuster, dan zul je het verliezen. En laat ik het op mijzelf betrekken. Als ik mijn behoud zou kunnen verliezen, dan is er geen twijfel mogelijk, dan verlies ik het. Ik kan het zelf niet verdienen. Ik kan het zelf niet behouden, ik kan het niet vasthouden. En als ik het al verloren heb, dan kan ik het ook niet terugverdienen. Als het van ons zou afhangen, dan hebben we een probleem. Maar moeten we het dan maar op aan laten komen? Zo van, ik zie wel als het zover is. Nee. Want de Bijbel geeft ons een opdracht om de zekerheid van ons behoud te zoeken. Kijk maar eens met mij in de brief van apostel Petrus. 2 Petrus 1 vanaf vers 10 en dan lezen we tot en met vers 11. Daar schrijft apostel Petrus, daarom broeders, daarom zusters, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hier zien we dus zonder twijfel een opdracht om de zekerheid van jou en mijn roeping en verkiezing te onderzoeken. Om het in de woorden van Petrus vast te maken. Maar waarom wil God dat? Waarom wil God dat wij zeker zijn van onze redding? Ik denk dat als je niet zeker bent van Gods liefde voor jou, dat dan onze motieven om hem gehoorzaam te zijn, dat die onzuiver worden, corrupt. Als je niet zeker bent van Gods liefde voor jou, dan worden onze motieven om hem gehoorzaam te zijn, om ons aan zijn geboden te houden, corrupt. We gaan je goede werken doen in de hoop dat God je zal aannemen vanwege je goede werken. Maar jou en mijn behoudenis is geen bonus. Het is niet een bonus zoals jouw baas, als een werkgever jou zeg maar een prikkel geeft, een financiële prikkel om hard te werken, of een kans op ontslag als je niet hard werkt. Ons behoudenis is geen bonus. Petrus zegt hier in dit gedeelte dat we ons moeten beijveren om de roeping, onze roeping en verkiezing vast te maken. Oké, het punt is nu duidelijk. We moeten onze redding, daar moeten we echt mee aan de slag. Daar moeten we over nadenken. Hoe kun je zeker zijn van je redding? Maar waar begin je? We gaan terug. Ik neem jullie terug helemaal mee naar het begin, naar het moment dat je tot bekering komt. Op dat moment gebeurt er namelijk iets heel bijzonders. De Bijbel leert dat de Heilige Geest ons bij de bekering verandert door wedergeboorte. En wedergeboorte betekent dat je door de bovennatuurlijke ingreep van de Heilige Geest, dat je wordt veranderd. En dat is wat de Heilige Geest doet bij de wedergeboorte, maar hij doet meer. Hij doet ook andere dingen die belangrijk zijn voor de zekerheid van onze redding. Ik neem je mee naar 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 1 tot 5. Kijk maar eens met mij wat daar staat. Er staat, wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, dus dan heeft hij het over ons lichaam, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Het Griekse woord dat hiervoor onderpand in dit gedeelte wordt gebruikt is arabon. Arabon. En in sommige Bijbelvertalingen wordt dat vertaald met garantie. Maar de betekenis, de feitelijke, de praktische betekenis in die tijd was veel meer in de zin van handgeld. Als ik een transactie zou aangaan met Rob, en ik koop, zeg Rob heeft een geit, en ik koop Rob zijn geit, maar ik heb het geld op dat moment niet bij me, dan geef ik hem wat ik heb op dat moment. En dat is een redelijke aanbetaling. Dat is het geld dat ik op dat moment, niet op handen heb, maar in mijn zakken heb, zeg maar. Dat is de betekenis van dit woord arabon, handgeld. En in die zin dat zeg maar bij de aankoop wordt een eerste aanbetaling gedaan, maar wel met de zekerheid dat het volledige bedrag, dat later betaald zal worden. En dit idee wat we hier in 2 Korinthe 5 vers 5 zien, is dat de Heilige Geest, wanneer hij ons opnieuw geboren laat worden, dat hij niet alleen ons hart verandert, maar dat hij ook het onderpand is. De garantie, zo gezegd, van de uiteindelijke, volledige afbetaling. En wanneer dat de Heilige Geest een aanbetaling doet, dan zal de rest worden betaald. Gegarandeerd. En dit vormt een bijzonder fundament van onze zekerheid. Op een andere plaats zegt 2 Korinthe 1, vers 21 tot 22 het zo. En Hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. En hier zien we dat opnieuw, het onderpand van de geest. Maar wat we hierin ook zien is dat we niet alleen dat onderpand hebben van de geest, maar dat Paulus ons ook duidelijk maakt dat de Heilige Geest ons verzegeld heeft. Paulus laat hier zien dat de Heere God zijn onuitwisbare zegel op zijn kinderen heeft geplaatst. Op elk van zijn kinderen, dat onuitwisbare zegel. Dus de Heere God geeft ons niet alleen een waterdichte garantie, die arabon, die aanbetaling, maar hij verzegelt ons ook tot de dag van onze verlossing. En ik hoop dat je dit al gerust stelt. Die zekerheid die je hierin kunt vinden. Dat de Heilige Geest voor ons zowel als een onderpand wil zijn, als ook dat we verzegeld zijn tot de dag van onze verlossing. Maar volgens goed Bijbels beginsel heb ik het mooiste bewaard voor het laatst. En ik neem je even mee, ik wil je graag meenemen naar een hele bijzondere gebeurtenis in het Nieuwe Testament. Ik wil je graag meenemen naar een gedeelte in Matthäus 3, vers 1 tot en met 17. En dat gedeelte dat gaat over de doop van de Heer Jezus. En een fragment, je kunt het zien. Ik laat hier zeg maar alleen maar een fragment zien. Je kunt het thuis nog eens op je gemak nalezen. Ik zal even wat details uit dit gedeelte noemen. Maar waar dit gedeelte over gaat, is over de doop van de Heer Jezus. En de doop die door Johannes de Doper werd uitgevoerd. En de doop van Johannes de Doper, dat moet je weten, was er een van bekering tot vergeving van zonden. Joden uit zijn tijd, Romeinse soldaten, zeg maar zondaars in het algemeen, lieten ze zich door Johannes dopen onder belijdenis van hun zonden. Dus werd je door Johannes gedoopt, dan symboliseert dat een bekering tot God. En in datzelfde gedeelte lezen we in vers 8, Matthäus 3 vers 8, dat Johannes de gedoopten, de dopelingen opriep om vruchten voor te brengen in overeenstemming met de bekering. En dat is precies wat we gezien hebben in Jacobus, dat geloof zonder werken dood is. Maar dan op een dag stapt Jezus daar in het water. En hij vraagt aan Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes die protesteert. En begrijpelijk. Hij zegt zoiets van tegen de Heer Jezus, maar waarom? Waarom moet u een doop van bekering tot vergeving van zonden ondergaan? Waarom? Want Jezus had inderdaad geen zonde begaan. Hij was zonder zonde. En toch zegt Jezus tegen Johannes dat hij Johannes hem niet moet tegenhouden. En dat is het gedeelte wat ik hier laat zien. De Heer Jezus zegt, Johannes houdt mij niet tegen. Waarom? In vers 15, Matteüs 3 vers 15, om alle gerechtigheid te vervullen. Jezus laat zich hier dopen door Johannes de Doper in een doop van bekering tot vergeving van zonden, om, zoals hij dat zegt, alle gerechtigheid te vervullen. Nou, de vraag van vanmorgen is, over wiens gerechtigheid gaat het hier eigenlijk? Zou het misschien zo zijn dat Jezus' gerechtigheid moest worden vervuld? Nee. Jezus' gerechtigheid was al vervuld en kon niet verder vervuld worden. En nu komt het. Het was jouw en mijn gerechtigheid die hier door Jezus' doop werd vervuld. Jezus onderging de doop van bekering in jouw en mijn plaats. En een bekering op een manier die werkelijk oprecht is. Zodat zijn dood perfect plaatsvervangend zou zijn voor jou en mij. Dus het goede nieuws van vanmorgen is dat jouw en mijn bekering, en dat zeg ik als mens, menselijk gezegd, niet perfect hoeft te zijn. Want Jezus deed het voor mij. En om dit even in de historie en de tijd te plaatsen. Heel lang geleden zeiden de Puritijnen het al zo. Zelfs de tranen van onze bekering moeten gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus. Neemt dit niet een druk weg dat onze bekering perfect zou moeten zijn? Dat we de juiste woorden uitspreken op een manier die voor de Heere God aanvaardbaar zou zijn? Dat we zeg maar Gods goedkeuring zouden kunnen wegdragen? Nee, het goede nieuws vanmorgen is dat de Heer Jezus het zelf voor ons verdient. En de oproep aan ons is om dat te geloven en ons aan Hem te onderwerpen. Je te bekeren en te geloven dat Jezus redt en Jezus alleen. Jezus heeft niet alleen onze redding mogelijk gemaakt door te sterven aan het kruis, maar Hij heeft ook jou en mijn redding, onze gerechtigheid, vervuld. En vanmorgen, ik dacht van ja, dat is mooi, maar hoe moet ik dit nou zien? Hoe leg je dit nou uit? En ik denk dat je dit op de volgende manier zou kunnen zien. Stel dat je een enorm waardevolle edelsteen hebt gekregen. Een edelsteen, die heb je gekregen om niets, onverdiend, maar het heeft een doel. Jij moet die edelsteen gaan gebruiken om een enorme schuld te gaan aflossen. Jouw schuld is zo groot, maar je weet niet hoe groot. En je gaat onderweg met die edelsteen om de schuld te gaan aflossen. Maar onderweg gebeurt er van alles. Je krijgt dorst en je breekt iets van die steen af en je betaalt daar een kopje koffie mee. En als je eenmaal bent aangekomen met die edelsteen, wat er nog van over is gebleven, om je schuld bij de schuldeiser af te lossen, dan zijn je handen vuil omdat je een noodreparatie aan je auto moest uitvoeren. En zo kom je daar voor de schuldeiser. Met die edelsteen die je onverdiend hebt gekregen, die groot genoeg zou zijn en waardevol genoeg zou moeten zijn om die schuld af te betalen. En daar sta je in je plunje, vuile handen. En al die dingen die je gedaan hebt, die de waarde van de steen al ongedaan en teniet zouden kunnen hebben doen. En dus de vraag, is het genoeg? Is het voldoende? Is het toereikend om die schuld af te lossen? En belangrijker nog, wil de schuldeiser het in deze status wel aannemen? En ik denk dat we dat zo mogen zien, dat die doop van de Heer Jezus, dat dit voor ons mogelijk heeft gemaakt. Dat we zeg maar als... En opnieuw, dat is menselijk, niet alleen menselijk, dat is zoals ik het zeg. dat zeg maar de Heer Jezus hier staat. En ik bekeer me en ik geloof dat Hij de Zoon van God is en dat Hij voor mij gestorven is, mijn zonden heeft weggedragen, dat ik dan van Hem zeg maar die edelstenen ontvangst krijg. Maar dat ik dat niet in mijn handen krijg, maar dat de Heer Jezus zegt: Heere God, hier is het. Hier sta ik met Stefan. Hier sta ik met Johan. Hier sta ik met Bart. En Bart heeft zijn leven, hij bekeert zich. Hij gelooft dat ik de Zoon van God ben en dat ik voor zijn zonde ben gestorven. Vader, neemt u mijn offer aan. Daar kom ik niet meer tussen. Daar kom jij en ik niet meer tussen. En ik denk dat dat het is. En dat vind ik zo bijzonder. Dat de Heer Jezus dat voor jou en mij over heeft gehad. En als je daar hebt bekeerd, als je dat gelooft, laat je dan ook vervolgens door de Heilige Geest leiden. Die in je leven is komen wonen. En die jou wedergeboren heeft laten worden. En breng dan die vruchten voort, zodat de mensen ook om je heen kunnen zien dat jij een kind van God bent. Laten we samen bidden. Laten we een moment kennen van om stil te zijn. En dat je gewoon even alleen met de Heere God bent. En dat je zeg maar wat er in je hart leeft, dat je dat aan Hem bekend maakt. Stil, Hij en jij alleen. Dank u wel, Vader, voor deze woorden, voor uw woorden. Heer, ik heb het niet gelezen, maar hoe bijzonder is het dat als Jezus die doop voor ons, voor onze gerechtigheid, ze onderging, dat u dan tegen hem zegt: deze is mijn zoon. Mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. O Heere, dat geeft ons zoveel zekerheid. Dat op het moment dat de Heer Jezus dat offer bracht, dat u hem aanzag, dat u tegen hem zegt: dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. U wijst hem niet af. Heer, en dat zegt voor ons zoveel, Heer, dat u ons ook hebt aangenomen als uw kinderen. Als wij ons bekeerden, als we geloven in de verlossing, in het werk wat de Heer Jezus voor ons volbracht heeft. En dat we daar zeker over mogen zijn en dat we die diepe vreugde, die zekerheid, Heer, dat we mogen ervaren, daarvan mogen genieten, om wat het betekent om waarlijk uw kind te mogen zijn. En ik wil u zo danken, Heere God, dat u dat mogelijk hebt gemaakt, dat de redding, dat de verlossing mogelijk is. Dat we van onze zonden verlost kunnen worden. En dat die relatie met u weer hersteld kan worden. En Heere Jezus, ik wil u zo danken dat u dat gedaan hebt. Dat u het niet als een roof geacht hebt, maar dat u alles wilde afleggen. En dat u voor ons, voor mij, wilde sterven aan het kruis van Golgotha. En u, Heilige Geest, dat u voor ons een onderpand wilt zijn. Dat u de eerste aanbetaling hebt gedaan en dat u de garantie geeft dat u de volledige afbetaling zult doen. En dat we, Heere God, verzegeld zijn. En dat we verzegeld zijn in u tot de dag van onze verlossing. En ik wil u bidden, Heere Jezus. Heere God, dat u vanmorgen door de rijen wilt gaan. En daar waar we onnodig onzeker zijn, waar onze namen geschreven staan in het boek van het leven, dat u ons die zekerheid, die genade van de zekerheid wilt geven. Maar ook, Heere God, als er hier vanmorgen iemand is die niet behouden is en van wie de naam nog niet in het boek des levens staat geschreven, Heer, dat u dat hart onrustig wilt maken, totdat zij of hij ook tot overgave komt en ook zich bekeert. En gelooft dat de Heer Jezus het werk ook voor hem of haar volledig heeft volbracht. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen.